Wij vervoegen ons vanavond weer bij Jeremia. In hoofdstuk 34 waren wij. Dat was die kwestie van die vrijlating van die slaven. Die dan, toen de Babylonische legers verdwenen, de beleg om de stad opbraken, werden al die slaven weer teruggebracht in slavernij. En de Heer zei, die Babyloniërs komen terug. En daarmee eindigt ook inderdaad Jeremia 34. Namelijk vers 21 eindigt met het Heer des Konings van Babels, die van uw lieden nu zijn opgetogen, weggetrokken om zo te zeggen. Maar het laatste vers, vers 22, zegt dan, zie ik zal bevel geven, spreekt de Heer, en zal hen weder tot deze stad brengen. En ze zullen tegen haar strijden en zullen ze innemen en zullen ze met vuur verbranden. En ik zal de steden van Juda stellen tot verwoesting, dat er niemand in wonen. Het hoofdstuk handelt feitelijk over de onbetrouwbaarheid. En daarna zeg ik weer gewoon ontrouw van het volk als zodanig. En hier wordt het gerelateerd aan dat men inderdaad die slaven vrij liet, kennelijk om de Heere gunstig te stemmen. Dat lukte in hun ogen blijkbaar ook, want de Babyloniërs trokken van de stad weg. Maar daarna werden de slaven alsnog weer in slavernij gebracht. En toen zei de Heer, de legers komen ook weer terug. Dat is de strekking ongeveer van dit hoofdstuk. En dat ik het even noem, is omdat wij hierna in hoofdstuk 35, 36 en nog een paar hoofdstukken geconfronteerd worden met dezelfde omstandigheid. Dat wil zeggen met de ontrouw van dat volk als zodanig. Dat is van belang enigszins om dat te zien, want in deze hoofdstukken missen wij de chronologische volgorde. Nou hebben we dat in het verleden ook al eens gezien, dat dingen niet op een chronologische volgorde vermeld worden. Namelijk eerst dit en toen dat en toen dat. En je zou dan verwachten dat hoofdstuk 35 volgt op hoofdstuk 34 qua tijd. Maar dat is niet zo. Dat is een van de problemen, als je dat zo wilt noemen, van het boek Jeremia. Dat er dat ogenschijnlijk nogal wat stukken verdwaald zijn onderling. En u weet wat commentatoren dan zeggen, die hebben daarvoor doorgeleerd. Die zeggen dat de samensteller van het boek een beetje slecht werk heeft afgeleverd. Want ja, het staat niet op de goede volgorde. Ze waren enigszins in de war. Of weet je veel wat, dat is de moderne verklaring. Mijn commentaar is heel anders. Mijn commentaar is gewoon dat zoals altijd chronologie in de Bijbel bepaald niet bovenop ligt. Dat wil zeggen, het is niet het belangrijkste thema en het vormt ook niet het ruitjespapier waarin alles getekend dan wel opgeschreven zou moeten worden. Waar het over gaat is een thema. En dat thema van die ontrouw van het volk in hoofdstuk 34... is ook het thema van de paar volgende hoofdstukken. Gaat feitelijk over precies hetzelfde. Dit verhaal niet en wat er beschreven wordt niet, maar de strekking ervan is gelijk. Bovendien, in ieder geval in het eind van hoofdstuk 34... waren wij al bij het hele laatste deel trouwens van hoofdstuk 34... waren we bij uitspraken van de Heer met betrekking tot de continuering van het huis van David in het algemeen, maar in het bijzonder ook van het huis van Levi, en daarmee ook de continuering van geheel Israël als volk van God. Zij het dan verdeeld in twee geslachten, met de uitdrukking uit Jeremia 33 vers 24. Maar hoofdstuk 35... eindigt met een gelijksoortige uitspraak. Daar hebben we het dan nog wel over. En dat is ook de manier waarop deze hoofdstukken aan elkaar gekoppeld worden. Vanaf hoofdstuk 35 krijgen we allemaal losse verhalen die ergens in de geschiedenis van Jeremia moeten passen. Het is een leuke hobby om ze eruit je Bijbel te knippen, zal ik maar zeggen, en ze daarna op volgorde weer in te plakken ergens in. Zo van eerst was dit en toen was dat. Maar ja, dan mis je een ander verband in het boek. En daar gaat het maar om, hè. In hoofdstuk 35 worden wij geconfronteerd met een bepaalde bevolkingsgroep. Ze heten de Rechabieten. Dat is een groep binnen Israël, levend in Israël, deel uitmakend min of meer van de stam van Juda, maar officieel behorend tot Israël, maar van allochtone afkomst, want waren eigenlijk Midianieten. Ze waren van andere afkomst, ze stamden eigenlijk af van Jethro. Had nog een andere naam ook. Hobab, ja, hij had nogal een paar namen, titels, zo je wilt. Maar die trok met Jozua mee het land in en woonde daar enzovoort. En ze hadden hun eigen gebruiken, want ze hadden beloofd dat ze inderdaad, onder andere, dat ze geen wijn zouden drinken, geen sterke drank zouden drinken. Feitelijk ook dat ze nooit in huizen zouden wonen, maar in tenten. U weet wel, zo'n soort zigeuners. En als je in die buurt bent, dan zeg je dat het zijn nomaden. Niet in huizen, al die eeuwen niet, enzovoorts. En bij die belofte zijn ze gebleven. Dat hebben ze aan een van hun voorvaderen hebben ze dat beloofd. Ik kom daar straks wel even op. En zij blijven daar ook trouw aan. En het wordt hier in het hoofdstuk gedemonstreerd. Want ze weigeren de voorgezette wijn te drinken. Want, zeggen ze, dat kunnen wij niet doen, want we hebben die belofte ooit gedaan, enzovoort. En dan zegt de heer via Jeremia, kijk, die mensen die hebben wat beloofd en die zijn tenminste trouw. Maar jullie, Juda, jullie hebben van alles beloofd, allerlei afspraken gemaakt, maar er wordt nooit rekening mee gehouden. Dat betekent allemaal niks. En van mijn woord moet je al helemaal niks hebben. Dus die Rechabieten staat boven het hoofdstuk. De gehoorzaamheid der Rechabieten aan Juda tot voorbeeld gegeven. En eigenaardig genoeg, het eindigt in vers 18 en 19. Of nou, vers 19 neem ik dan maar. Daarom alzo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël. Er zal aan Jonadab, de zoon van Rechab, niet worden afgesneden een man die voor mijn aangezicht staat al de dagen. Er zijn toch woorden die ons bekend moeten voorkomen, omdat het woorden zijn die ook gesproken zijn in verband met het huis van David. En in verband met Juda in het algemeen dus, de scepter van Juda, maar specifiek het huis van David. En het zijn woorden die gesproken zijn in verband met Levi in voorgaande hoofdstukken. En over het algemeen maakt men zich over die uitspraken niet druk. Wij doen het vanavond ook niet, want we hebben daar uitgebreid over gesproken. Dus dat gaan we niet meer doen. Maar in het algemeen worden die uitspraken ontkend. Dat weet u langzamerhand. Men zegt, nee, natuurlijk niet dat van David. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat lijkt ons duidelijk. Kun je niet terugvinden. En van Levi al helemaal niet. Dat wil zeggen, ze zijn ontrouw geweest. De Heer heeft daar een eind aan gemaakt. En er komt dan wellicht een herstel in de toekomst. Hoewel er zijn die zelfs dat niet willen geloven. En eigenaardig genoeg wat betreft de Jonadab van de zoon van Rechab, waarover het hoofdstuk gaat, daar heeft men wis en waarachtig uitgebreid naar gezocht tot in onze dagen aan toe. Omdat er staat, er moet er toch iemand zijn uit het huis van Rechab, ook vandaag, die op een of andere wijze de Heer dient of een priesterlijke functie heeft. En dan zeggen wij weer, ja, maar dat kan helemaal niet, een priesterlijke functie, want het was niet uit Levi. En dan hebben ze uitgevonden, dat kun je allemaal nazoeken hoor. Hebben ze uitgevonden, ik bedoel, dat kan, dat kon altijd al, maar iedereen kan dat tegenwoordig via internet, hè. Dus dat is voor mij makkelijk om te zeggen, zoek dat maar eens na. Hebben ze uitgevonden dat uit de zonen van Rechab dan dus waarschijnlijk heel wat van die mannen getrouwd zijn met Levieten. En hun afstammelingen zijn dan toch weer Levi. Heb je dat? Of er zijn dochters van Rechab en van Jonadab die dan weer getrouwd zijn met priesters uit Levi. En de zonen daarvan zijn dan weer Levieten. En zo zegt men, zo moeten ze er ook vandaag zijn. En er wordt zelfs bij gelegenheid, ook in de kerkgeschiedenis, melding gemaakt van een of andere categorie, een of andere volkstam of wat het maar was, die dan ongeveer die naam Rechab draagt of Rechabieten. En dat zouden dan de afstammelingen hiervan zijn, een bewijs van de van deze beloften gods, dat die gecontinueerd worden. En dan moet ik altijd lachen, want dan heb ik nog niet gehoord of het echt gelovigen zijn en of ze echt de Heer dienen. De Joden beweren zelfs dat, hoe noemen ze dit, die chassidim, dat is een bepaald chassidim, dat is een bepaalde stroming binnen Oost-Europees Jodendom, met voor een belangrijk deel een gemeenschappelijke afstamming, dat die chassidim als aparte groep dan wellicht van deze Rechab afstamt of van deze Jonadab enzovoort. Maar ze allemaal gissingen die op geen enkele wijze te bewijzen zijn. Maar ik vind het wel leuk dat men probeert dat na te zoeken. Want dan zegt men ineens niet, ja, maar God is daarop teruggekomen, of het ging helemaal fout met dat volk, en God heeft Israël aan de kant geschoven en de kerk ervoor in de plaats gezet. Dat zeggen ze dan ineens niet, hè. En ik draai die dingen om. Als je dit serieus neemt en daar serieus naar gaat zoeken, dan zou ik maar eens even serieus gaan zoeken naar misschien Levieten, maar in elk geval naar het huis van David. Want het moet nog het makkelijkste zijn. Ik bedoel, ergens een mens vinden die in een tent woont, ja, dat wordt heel moeilijk om dan van iets te bewijzen. Maar als het nou gaat om een gekroond hoofd, dat wil zeggen om een koning, dat mag toch niet al te moeilijk zijn om zo iemand ergens te lokaliseren, toch? U ziet hoe inconsequent men met deze dingen omgaat. Maar wat je in deze schriftgedeelten dus vindt, is inderdaad de algemene gedachte, God is getrouw en het volk is ontrouw. Maar degenen die trouw zijn, worden beloond. En die getrouwheid drukt zich uit dat in een wereld die constant verandert, en dan hebben we het nog niet eens over die ballingschappen van Israël, dat in een wereld die constant verandert, God gewoon zegt, ja, maar dit blijft gewoon staan. Zorg ik voor. Wordt gecontinueerd van geslacht op geslacht. Heb je dat? Dus dan gaan we morgen ijverig op zoek naar iemand die van Jonadab, de zoon van Rechab, afstamt. Alleen, je moet zo iemand dan wel vinden onder de gelovigen van vandaag. Want er staat, er zal niet worden afgesneden een man die voor mijn aangezicht staat al de dagen. En voor het aangezicht des Heren staan wil zeggen dat men de Heer dient. Minstens. En dat kan je vandaag alleen als je gelooft in de Heer Jezus Christus, toch? Maar wat ik zei over Levi, een paar hoofdstukken terug, de hoofdstuk 33, geldt dus voor deze man ook. Er moeten onder de gelovigen levieten zijn, afstammelingen van Levi. Er moeten onder de gelovigen zijn die afstammen van Jonadab, de zoon van Rechab. Zo simpel is dat. Maar nou helemaal naar het begin, want dit was even een inleiding, want nou kun je het gewoon doorlezen, dat hoofdstuk. Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere in de dagen van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda. Let op, niet koning van Israël, hè? Koning van Juda, logischerwijze. In de dagen van Jojakim. 36 vers 1 begint met het gebeurde ook in het vierde jaar van Jojakim. Want men laat bij voorkeur deze geschiedenis van hoofdstuk 35 plaatsvinden in dezelfde tijd als hoofdstuk 36. Vandaar dat er staat ook in het vierde jaar van Jojakim. Maar dat ook, dat is een misverstand. Want het betekent in ieder geval niet dat het eveneens was in het vierde jaar van Jojakim. Het betekent gewoon, er gebeurde nog wat anders in de dagen van Jojakim. En wat Jojakim betreft, dat, om uw geheugen op te frissen, en het mijne ook al, want ik verdwaal ook altijd in die namen, die lijken nog allemaal op elkaar ook, hè. Maar in 609 voor onze jaartelling kwam farao Necho naar Jeruzalem, de Egyptenaren dus, en het had tot gevolg de dood van vader Josia, de toenmalige koning. En farao Necho maakte Eliakim, de zoon van Josia, koning over Juda. En hij noemde zijn naam Jojakim. Dat is deze dus. Met andere woorden, die was al 3 jaar koning voordat Nebukadnezar voor de eerste keer met zijn legers voor Jeruzalem stond. Heb je dat? En toen Nebukadnezar voor Jeruzalem stond, toen ging het verhaal verder met dat Nebukadnezar voortaan bepaalde wie de koning zou zijn in Jeruzalem, tot en met uiteindelijk Zedekia aan toe. Dat is het verhaal ongeveer. Maar dit is eigenlijk, in de tijd van de opkomst van Babel. En aangezien er niet bij staat welk jaar het was. En gezien de volgorde was het misschien dan toch ook wel voor het vierde jaar van Jojakim. Maar dat weten wij niet echt. Is het dus in de dagen van voor of in het begin van de opkomst van het Babylonische Rijk. Namelijk de dagen van Nebukadnezar. Deze Jojakim regeerde overigens 11 jaar. Vanaf dat farao hem koning maakt in 609 tot in 598 voor onze jaartelling. Maar 598, het 11e jaar van deze Jojakim, was het jaar dat Nebukadnezar voor de tweede keer Jeruzalem veroverde. Bij de eerste keer in 606 bleef Jojakim dus gewoon koning. Maar Nebukadnezar nam wel enige vorsten, nam de adel van Juda, de vorsten uit het huis van Juda, nam hij mee. Waaronder Daniel, en hoe heette ze ook weer, Hanania, Misael en Azaria. Wij kennen ze beter als Shadrach, Meshach en Abednego, hè? Uit de diverse liederen. Maar goed, de uitvinders van het mannenkwartet. Maar dat doet er nou even niet toe. Zoiets, hè. Maar in die dagen, maar in 598, toen was er sprake van opstand enzovoort. En toen kwam Nebukadnezar dus weer voor Jeruzalem. En dat is het officiële begin van de ballingschap in 598. Toen werd de bevolking van Juda grotendeels weggevoerd. Dus de officiële ballingschap, 598. Niettemin, toen bleef er nog wat volk over. En daarover werd Zedekia tot koning aangesteld. Dat is de gang van zaken. Daar zit tussendoor nog even Jojakim. Daar hebben we het straks nog even over. Maar die heeft maar 3 maanden geregeerd. Daar komen we straks wel op terug. Maar dat u weet waar we zijn. Hè? En in het begin, en misschien zelfs voor het begin van de opkomst van Babel. En de Babyloniërs hebben dus 3 keer Jeruzalem veroverd. 609, met de wegvoering van Daniel en de zijnen. 598, met de wegvoering van het hele volk, officieel. Met achterlating van allerlei volk wat ze toch niet konden gebruiken in de ballingschap. En dat onder Zedekia. En daarna nog weer officieel in 587. Dat wil zeggen, dat was dan de val van de stad. En bij die gelegenheid werd de stad verwoest. En werd al wat er nog over was weggevoerd op een klein groepje na. Dat in de volgende hoofdstukken inderdaad verdwijnt naar Egypte. Dan is het land leeg. Dan zijn er een paar mensen over. We moeten hier eigenlijk. Laten we naar Egypte gaan. Maar de Heer had gezegd, dat kun je wel doen, maar dat gaat je niet helpen. En toen gingen ze toch, inclusief Jeremia, met zijn prinsesjes. Hè? Ja, zuster, en dan kijk je op en dan denk je, hé, met zijn prinsesjes, wat zou er voor hen geworden zijn? Want dan wordt het ineens spannend. Precies, ja. Maar zo loopt deze geschiedenis dan af. Maar helemaal aan het begin van het verhaal ben je hier dus. Min of meer. Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heer in de dagen van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, zeggende. Dus Jeremia kreeg een opdracht. Hij zei, de Heer zei, ga heen tot de Rechabietenhuis en spreek met hen en breng hen in des Herenhuis, in een der kameren en geef hen wijn te drinken. Toen nam ik Jaazania, de zoon van Jeremia, de zoon van Habasinja, mitsgaders zijn broederen en al zijn zonen en het ganse huis der Rechabieten. Die namen, die kennen wij verder niet. Dus ja, ik zeg u dat, dan bespaart u een hoop tijd. Of juist niet, want het kan ook zijn dat u nou denkt, dan ga ik eens ijverig op zoek naar deze figuren. En doe dat vooral. Maar wij kennen ze verder niet. Wij besluiten echter wel, uit de gewone context en uit het taalgebruik, dat deze Ya'azanya beschouwd wordt als het hoofd, het familiehoofd, het stamhoofd van deze Rechabieten. Als je ze Bedouinen wil noemen, dan noem je Ya'azanya dus de sheik. Het opperhoofd, gebruikelijk. De hoofd, u kent dat uit Israël ook. De hoofden van de diverse vaderlijke huizen heet het dan, hè. In Schotland kennen ze het nog, de diverse clans. Met al die mensen met dezelfde achternaam. En iemand staat aan het hoofd daarvan, hè. Ja, dat is dan de squire. Of hoe die maar genoemd wordt, afhankelijk van of het aanzienlijke clan is of niet. Toen nam ik Ya'azanya, de zoon van Jeremia, de zoon van Habazinja. We kennen in de Bijbel nog een paar Jeremia's, behalve onze profeet. Dus vooruit maar. Maar wie het zijn kent, weten we verder niet. Opmerkelijk is wel dat die namen... de betekenis van de namen kun je sowieso verder niks mee... althans weinig. Omdat die mensen daarna toch geen rol van betekenis meer spelen in de Bijbel. Dus wat moet je er dan mee? Dus die bespaar ik u ook. Maar wel wijs ik erop dat het wel allemaal namen zijn... afgeleid van, dan wel gekoppeld aan de naam Jehovah. Het is Ya'azanya, Jeremia, ja, is het, hè? De zoon van Habazinja. Want die Rechabieten, maar dat blijkt ook uit wat hier verder volgt... die waren blijkbaar trouw aan de Heer. Op een of andere wijze. En die wordt hier besproken. Dat is het onderwerp. Dus ja, Zanja, de zoon van Jeremia, de zoon van Abazinja... Mitschades zijn broederen. Dat zijn net zo goed zijn neven en nichten... en achterneven en nichten en oudooms en wat het maar was. Want het gaat gewoon over het hoofd van de clan... en daarmee gaat het over de hele clan. En dus heet het meteen en al zijn zonen... En het laatste en lees ik gewoon als namelijk. Namelijk het ganse huis der Rechabieten. Want zo heten ze dan voor de gelegenheid. Je vindt die Rechabieten eerder genoemd in de Bijbel. Maar ook daarvan moet ik zeggen dat dat niet echt duidelijk is hoe dat precies in elkaar steekt. Ze worden genoemd, er worden ook andere namen voor dezelfde... club genoemd. Als ik het vlug zeg, komt het er ongeveer op neer dat deze Rechabieten, genoemd naar een Rechab die wij dan toch verder niet kennen, dat die clan behoort tot zogeheten Kenieten. En de Kenieten is de naam voor de familie van Jethro, die met Mozes meetrok naar het beloofde land en onder Jozua daadwerkelijk het land ook binnenkwam. En dan zijn het ook nog meer specifiek de Kenieten van Hamat. U kunt dat vinden in 1 Kronieken 2 vers 55. Ik blader er even naartoe. Want die Kenieten waren dan weer verdeeld in twee groepen... die op een verschillende plaats in het land woonden... Dat is helemaal het eind van 1 Kronieken 2, namelijk vers 55, waar dat staat. Het laatste deel van het vers. Deze zijn de Kenieten, die dus kennelijk verdeeld waren in verschillende clans. De Tiratieten, de Simeatieten, de Sugatieten. Deze zijn de Kenieten, is de verzamelnaam, die gekomen zijn van Hamat... de vader van het huis van Rechab. En daar vallen dus de Rechabieten ook onder. Ze worden gezamenlijk genoemd de Kenieten bij elkaar. En ze stammen van Jethro, Hobab, Mozes' schoonvaders. Exodus 18, waar je dat kan vinden. Ze kwamen dus in Israël samen met de stammen van Israël. Maar ze... kozen blijkbaar een eigen levenswijze. Dat wil zeggen, ze waren nou eenmaal van een andere afstamming... maar ze woonden te midden van Israël. En dan blader ik even naar 1 Samuel, hoofdstuk 15. U weet hoe dat was. Israël werd wel eens belaagd door Amalekieten. Afstammelingen van Amalek grijpt ook even terug. Maar Saul zal de Amalekieten bestrijden. Koning Saul. En dan lees je in 1 Samuel 15 vers 6. En Saul liet de Kenieten zeggen. En de Rechabieten horen daar dus bij. Saul liet de Kenieten zeggen. Gaat weg, wijkt, trekt af uit het midden der Amalekieten. Opdat ik u met hen niet wegruime. Want gij hebt barmhartigheid gedaan aan al de kinderen Israëls toen zij uit Egypte opkwamen. Alzo weken de Kenieten uit het midden der Amalekieten. Hebben jullie het? Het is een nomadisch volk. Blijkbaar, maar we lezen dat zometeen ook, levend in tenten. En dan moet u nog even mee naar 2 Koningen 10... Daar zijn wij bij Agab, Elia en wat het was, die geschiedenissen. Dan ben je dus onder de 10 stammen van Israël overigens. En er wordt een einde gemaakt aan dat huis van Agab, het koningshuis van Agab en die Jezebel, weet u wel. En dat gebeurt dan door Jehu, dat is het huis meteen koningshuis dat het huis van Agab, om zo te zeggen, zou opvolgen. Want Jehu neemt daarin het voortouw en wordt inderdaad koning over Israël. Dat staat geloof ik hiervoor al vermeld. Er staat als opschrift boven 2 Koningen 9, dan weet u waar u bent. Maar in hoofdstuk 10, daar staat boven verdelging van het geslacht van Agab. En die Jehu neemt daartoe initiatief. En dan staat er, en ik moet ergens een draad opnemen, dan staat er in 2 Koningen 10 vers 11... Daartoe sloeg Jehu al de overgeblevenen van het huis van Agab, te Jezreel, en al zijn grote en zijn bekende en zijn priesteren, totdat hij hem geen overig liet blijven. En hij maakte zich op en toog heen en ging naar Samaria. Dat was de hoofdstad van Agab altijd, hè. En zijnde te Bet-Heket der Hedderen op de weg, vond Jehu de broederen van Ahazia, de koning van Juda. En hij zei, wie zijt gij? En zij zeiden, wij zijn de broederen van Ahazia en zijn afgekomen om de zonen des konings en de zonen der koningin te groeten. Dat wil zeggen, ze kwamen Jehu begroeten als nieuwe koning van het broedervolk, het buurland van de 10 stammen van Israël dus. En toen zei hij, grijp hen levend. En ze grepen hen levend en ze sloegen hen bij de bornput van Bet-Heket, 42 mannen. En hij liet niet één van hen over. Dus er gebeurt daar van alles. Wordt orde op zaken gesteld. En vandaar gegaan zijnde, zo vond hij Jonadab, de zoon van Rechab, hem tegemoet, die hem groette. En dan denk je, o jee. Jehu rekende af met de deel van de koninklijke familie uit Juda. En nou komt hij een allochtoon tegen, hè? Dat is het eigenlijk, hè? Ja, zo vond hij Jonadab, de zoon van Rechab, hem tegemoet, die hem groette. En hij zeide tot hem, is uw hart recht gelijk als mijn hart met uw hart is? En Jonadab zeide, het is ja, het is geef uw hand. En hij gaf zijn hand en deed hem tot zich op de wagen klimmen. En hij zeide, ga met mij en zie mijn ijver aan voor de Heere. Zo deden zij hem rijden op zijn wagen. Dat wil zeggen, die Jonadab, die Rechabiet, die reed mee op de wagen van de nieuwe koning van Israël. In hun ijver voor Jehovah, want dat staat erbij. En dan leest u boven vers 18, de profeten van Baal uitgeroeid. Dat werd heel handig gedaan. Wij kennen later in de geschiedenis gelijksoortige gebeurtenissen. Ik grijns er een beetje bij, maar dat mag eigenlijk niet. Maar ja. Wat er gebeurde is dat Jehu een feestmaal liet aanrichten voor de priesters van Baal. En hij zorgde dat ze er allemaal waren. En toen ze er allemaal waren, zei hij, grijp hen levend. Een oude krijgstruc, denk ik wel eens. Maar vooruit. En dat is met Jonadab erbij. Dat is vers 23. En Jehu kwam met Jonadab, de zoon van Rechab, in het huis van Baal. En hij zeide tot de dienaren van Baal, onderzoekt en ziet toe dat hij misschien bij u niemand zei van de dienaren des Heren, de dienaren van Jehovah, maar alleen de dienaren van Baal alleen. Nou ja, dat zouden ze dan doen. En daarna worden ze allemaal gedood. Deze Baalpriesters. Maar ook daar is Jonadab, de zoon van Rechab, bij betrokken. En dan blader ik weer terug naar Jeremia 35. Ga heen tot de Rechabieten huizen. Vers 2 was dat. En dat deed Jeremia. Toen nam ik Jaazania, de zoon van Jeremia, de zoon van Habazinja, mitsgades zijn broeder en al zijn zonen en het ganse huis der Rechabieten en bracht hen in des Heren huis. Dus in het tempel, de tempelgebied in elk geval. Namelijk in de kamer der zonen van Hanan, de zoon van Jigdalia, de man gods, die wij verder ook niet kennen. Maar er is in ieder geval nog een man gods bij, een profeet naar het schijnt. Welke is bij de kamer der oversten, die daar is boven de kamer van Maesea, de zoon van Salum, de dorpelbewaarder. De kamer der oversten wordt geacht de kamer te zijn van wat wij, of het zo, toen zo noemden, weet ik niet, maar wat wij kennen als de raad van oudsten, namelijk het Sanhedrin. Waarschijnlijk avant la lettre, maar het zijn in ieder geval de oversten van het volk die daar vergaderden. Dat was dus de Kamer der Staten-Generaal, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, dat is de Kamer waaruit in ieder geval een volksvertegenwoordiging regeerde onder de koning of samen met de koning, de Kamer der Oversten. En die wist dan weer boven de Kamer van Maesea, de zoon van Salem, de dorpelbewaarder. Maar het is alleen niet het woord dorpel. Andere vertalingen geven namelijk poort, maar het woord betekent eigenlijk iets als inhoud. Dat wat iets bevat. En de Joodse commentaren zeggen dan ook, ja, het is maar ook niet de poortbewaarder, maar hij bewaarde al de vaten. Hij was verantwoordelijk voor de hele inventaris van de tempel. Heb u dat? Bovendien, dorpelbewaarder. Wat moet een man bewaren? Een dorpel? Oké, een poort dan. Die poort loopt toch niet weg? Het gaat om wat achter die poort, achter die deur bewaard wordt. De hele inventaris namelijk. En tel die dingen bij elkaar op. Je bent dus net niet bij de koning, maar je bent wel op een heel hoog niveau. Wel bij een volksvertegenwoordiger, overigens. Kortom, het is niet zomaar ergens op hoek van de straat of in een achterzaaltje bij de kroeg of iets dergelijks. Het is nogal plechtig, hè? Ja. En ik zet ook nog even iets anders. Er bestaat een theorie dat Jeremia familie was van het koningshuis. Dat is, daar geeft de Bijbel wel aanleiding voor. In één vers of zo. Dus zou kunnen, maar het neemt niet weg dat dat chronologisch niet goed te plaatsen is. Gezien de leeftijden van de personen in kwestie enzovoort. Die zou dan een zoon van die zijn, Jeremia, weer de vader van die. Maar je komt met leeftijden dus slecht uit. De andere kant is dat Jeremia dan toch in ieder geval op vrij, met vrij groot gemak dus wel degelijk omging met de oversten in Juda en ook zelfs met de koning, waar hij dus ook regelmatig moet verschijnen. En dat gebeurt dan ook nog in het volgende hoofdstuk. Dat wil zeggen, de man schijnt toch toegang te hebben tot in kringen waar een normaal mens niet komt. Hè. Ik bedoel, dan kunt u wel zeggen, we huren een zaal, we hebben een zaal nodig, want we willen die Rechabieten, willen we even spreken. Maar denk maar niet dat je dan de ridderzaal krijgt of zo. Hè. Toch? En Jeremia krijgt iets van die aard dus wel voor elkaar. Hetgeen dan toch betekent dat hij nauwe betrekkingen onderhoudt op hoog niveau. En meer kan ik er ook niet van zeggen. Maar het is wel opmerkelijk. Maar over dit hoge niveau gaat het ook, gezien het onderwerp. Namelijk, ze werden daarbij ingebracht in een specifieke zaal die iedereen geacht wordt te kennen. En in omstandigheden die iedereen geacht wordt te kennen. Onder personen die iedereen geacht wordt te kennen. Waar namen bij staan. Waar we in de Bijbel helemaal niks aan hebben omdat het nergens bij aanhaakt. Echt niet. Maar dan staat er, en ik zette de kinderen, de zonen dus, van het huis der Rechabieten, want zo heten ze bij elkaar, de Rechabieten. Ik zette de zonen van het huis der Rechabieten koppen vol wijn en bekers voor. En ik zeide tot hen, drinkt wijn. Hij treedt dus inderdaad met autoriteit op. Nou, drink, Brüderlein, drink. Hij heeft dus misschien wel gezongen, hè? Allemaal drinken. Maar zij zeiden, wij zullen geen wijn drinken. En dan moet je je voorstellen, het is een plechtige bijeenkomst op een indrukwekkende plaats. Daar zal iets van protocol gelden en zo. En dan wordt in dit voorgezet, het opdracht, drink. En dan zeggen die lui, sorry, maar wij drinken niet. Dan ontstaat er dan toch een probleem, lijkt mij. Het zou een gelegenheid geweest zijn om voor een keer een uitzondering te maken. Zij zeggen, wij zullen geen wijn drinken, want Jonadab, de zoon van Rechab, onze vader, maar die kennen we inmiddels, Jonadab dus, hè? Het was wel uit één korte episode en uit maar twee Bijbelversen, maar het was die Jonadab die Rehu gezelschap hield en ondersteunde in zijn strijd tegen het huis van Agab en tegen de Baalpriesters. Die Jonadab dus, hè? Meer weten we niet, maar die Jonadab. Een Rechabiet. Want Jonadab, de zoon van Rechab, onze vader, in de zin dus van voorvader, want ligt echt een paar honderd jaar voor deze dagen hier in, die hier in Jeremia beschreven worden. En bovendien was het dan ook nog onder het andere huis van Israël. Onder de 10 stammen. Jonadab, onze vader, heeft ons geboden, zeggende, en dat horen we hier pas voor het eerst, dat hij zoiets geboden heeft, zeggende, gij lieden zult geen wijn drinken, gij nog uw kinderen, dus gij nog uw zonen, tot in eeuwigheid. Je zal maar zo'n vader hebben, of een voorvader, of een bedovergrootvader die dat instelt voor de familie. Maar de hele familie houdt er zich aan, hè? Enige eeuwen lang dus, hè? Gij nog uw kinderen, gij zult geen wijn drinken, tot in eeuwigheid, dat wil zeggen onbeperkt. Een eeuwig edict, denk ik dan wel eens. Al is het met het eeuwig edict slecht afgelopen, als ik me goed herinner. Ook zult gij lieden geen huis bouwen, nog zaad zaaien, nog wijngaard planten, nog hebben, maar gij zult in tenten wonen al uw dagen, opdat gij veel dagen leeft in het land alwaar gij als vreemdeling verkeert. Met andere woorden, die hele clan, want dat lijkt me dan het goede woord, je mag het de stam noemen, maar dan verwar je het zo gauw met de stammen van Israël, maar die hele clan leefde dus in tenten als nomaden, zoals wij ook in onze dagen bijvoorbeeld kennen de Zigeuners. En we weten tot vandaag niet waar ze vandaan komen. Nou ja, ze heten Gypsies, hè, in het Engels. En dat is nog terug te herleiden, dan betekent het dat ze uit Egypte komen. Maar wanneer dat dan weer geweest moet zijn, u weet wel, Koptisch, Egyptisch, Gypsies. En waar het Tsigeuner vandaan komt, de Tsiganen in het Frans, ik zou het niet weten, maar ze weten het zelf ook niet. Ja, ergens uit Oost-Europa schijnt ook dat ze over de Caucasus gekomen zijn. Misschien zijn het ook wel Israëlieten, ja, dat weet ik niet, maar dan toch van een aparte clan. En vroeg of laat promoveert, nee, nu niet meer, want niemand hecht meer belang aan de Bijbel, maar soms denk ik, vroeg of laat promoveert iemand op de stelling dat de Zigeuners Rechabieten zijn. Een volk dat geen vaste verblijfplaats heeft, dat van A naar B trekt. Je hebt van die volkstammen, zoals er nu nog in het Midden-Oosten kennen wij nog altijd de Bedouinen, die ook niet in huizen wonen. Dat wil zeggen, sommigen wel hoor. Maar in het algemeen, je herkent ze aan hun tenten, zal ik maar zeggen. Dat is hun wijze van leven. Nou, dat vind je hier ook. Gij zult in tenten wonen al de dagen, opdat gij veel dagen leeft in het land alwaar gij als vreemdeling verkeert. Dat wil zeggen, ze beschouwden zichzelf dus wel degelijk als vreemdelingen. Hoewel ze gerekend worden tot Juda en ook genoemd worden in de opsomming van de geslachtslijn van Juda in de Bijbel. Maar ja, ze leefden in het gebied van Juda, onder andere, maar ook in het gebied van Naftali. Dat wil zeggen in het noorden, ja, twee categorieën, Rechabieten. Maar dat doet er nou verder niet toe. Het gaat om onze vader Jonadab. En we zouden geen huis bouwen, geen zaad zaaien, nog geen wijngaard planten, zich niet vestigen dus op een vaste plek en dus in tenten blijven wonen. Het is de situatie, over de sterke drank heb ik het niet, maar het is wel ongeveer de situatie van de aartsvaders die in tenten woonden, staten, want ze hadden geen vaste, geen bezittingen daar, nog geen voetstap, ja, een graf. Maar daar bleef het dan ook bij. Hè? En ze wachten tot ze het land van de Heer zouden krijgen. En deze lui waren dus eigenlijk heidenen, Midianieten, via die Jethro. Weliswaar een broedervolk, dan toch. Maar ze waren Midianieten, maar ze leefden als onderdeel van Israël, als vreemdeling binnen hun poorten. Met een andere afstamming, ja. En dan zeggen deze Rechabieten: zo hebben wij der stemmen van Jonadab, de zoon van Rechab, onze vader, gehoorzaamd in alles. Overigens nog even over Rechab. Of er echt een man bestaan heeft die Rechab heette en die vader was van Jonadab, dat is ook nog maar de vraag. Omdat we die ook niet kunnen terugvinden. Die naam Rechabieten komt ook maar zo uit de lucht vallen. Om zo te zeggen. De mogelijkheid bestaat dat het ook inderdaad geen eigen naam is, maar wel de aanduiding van het volk. Want Rechab of Rechab komt van Rakab. En een Rakab is een ruiter. Iemand die rijdt. Dat kan nog een karretje zijn, maar die dingen gaan gewoonlijk niet vooruit. Tenzij dan dat er toch een paard voor staat en dan had het net zo goed meteen een paard kunnen zijn of een ander dier. Een ruiter dus. En het kan een volk van ruiters geweest zijn. Dat vertellen ze ons over bepaalde andere volkeren ook. Hè? Dat het een ruitervolk is. Zoals de Skieten. Wat ze je maar vertellen en wijsmaken. Dus dat zou ook nog kunnen. Die van het ruitervolk. Maar het doet nou weinig ter zake. Onder deze naam vinden we ze nou eenmaal in de Bijbel. Zo hebben wij de stem van Jonadab, de zoon van Rechab, onze vader, gehoorzaamd in alles wat hij ons geboden heeft, zodat wij geen wijn drinken al onze dagen, wij, onze vrouwen, onze zonen en onze dochteren, en dat wij geen huizen bouwen tot onze woning. Ook hebben wij geen wijngaard, nog veld, nog zaad. En we hebben in tenten gewoond, alzo hebben wij gehoord en gedaan naar alles wat ons onze vader Jonadab geboden heeft. Het is een paar honderd jaar lang, die familie. En als je rekent dat er ongeveer drie generaties gaan in een eeuw, dan heb je hier een stuk of tien generaties of zo. Ik schat het maar zo in het wilde weg even, hoor. Zoiets. Dat is nogal wat. Sterke traditie dus. Maar dan zeggen ze: maar het is geschied als Nebukadnezar, de koning van Babel, naar dit land optoog, dat wij zeiden. Dan zou je terechtkomen dus in 606, dat wil zeggen in het derde of vierde jaar van Jojakim. Maar het is een brede uitdrukking hier. Als ze naar dit land optoog, dat wij zeiden: komt en laat ons naar Jeruzalem trekken vanwege het Heer der Galdeën en vanwege het Heer der Syriërs. Want die Galdeën kwamen via Syrië naar Palestina toe, naar Canaan toe, uiteraard. En deze Rechabieten vonden het verstandiger om dan te vluchten naar de stad. Hetgeen ook in Nederland eeuwenlang gebruikelijk geweest is. Het is waarschijnlijk zo zelfs dat de eerste steden in Nederland, dat waren dus bewoonde plaatsen met een muur eromheen, of op zijn minst een wal, dat de eerste steden in Nederland gebouwd werden om zich te verdedigen tegen de Noormannen, bijgenaamd de Vikingen. Hebben u dat? En sindsdien kennen wij, ja, Dorenstad kent iedereen, Maar ja, dat was een stad waar de Vikingen zelf zich gevestigd hebben, lange tijd. Maar Dordrecht, hè, dat wordt geacht de oudste stad van Nederland te zijn. Maar ja, Dordrecht ligt aan open water naar de zee. Dus ja, daar komen die Vikingen binnen. Dus daar hebben ze het eerste muur omheen gebouwd. Dus zo zijn de steden ontstaan, de sterkten in de lage landen. Daarvoor had je trouwens een hoge water nog van doen met een, hoe noemen ze dat, migrerende bevolking. Af en toe was het water weer eens hoog en dan kwam het hele land onder water te staan. Dan ging de hele mispogen weer ergens anders naartoe, waar het water niet zo hoog kwam, zal ik maar zeggen, waar het nog droog was. En dan een poos later, als het water weer wat zakte, kwam er weer andere volken op diezelfde plekken. Het migreerde, weet u wel. Want u weet hoe het toch vandaag is. De Saksen in Nederland wonen in Oost-Nederland, in Twente, in de Achterhoek. Dat zijn Saksen, dat weet u, hè. Groningen schijnt ook, maar die zijn weer vermengd met Friezen. En dat mag je niet zeggen, want dan worden ze boos. Maar de Oost-Friezen, West-Friezen en zo, want Saksen, nou ja. Gronings lijkt de boel op Saksisch in elk geval. Maar Saksen, maar iedereen kan weten dat die Saksen ooit gewoon aan de kust van Nederland woonden. Daar hebben wij nog Saksenheim aan te danken. De naam is blijven bestaan. Dat is speciaal voor ons dat die naam er nog is. Dan kun je dat nog eens een keer vertellen. Maar ze zijn vandaar weer verdreven. Ze zijn gemigreerd over het land. Hè? Die heb je toch, hè? En hebben hier daar hun namen achtergelaten. Maar de stad, ja, de stad is een stad omdat het een vesting is. Dat is de betekenis van het begrip stad. En als het gevaarlijk werd buiten, als er weer eens legers aankwamen, dan vluchtte iedereen naar de stad en dan ging de deur erachter dicht en dan was men zogenaamd veilig. En de rijke lui die bleven voortaan in de stad wonen en werden dan burgers. Kregen ze ook stemrecht en in ieder geval invloed in de stad enzovoort. En vandaar dat de stad ook beschreven wordt als een koninkrijk. Het is een rijtje aan zich. En dat is omdat ze de deuren dicht konden doen. Dan sluit het zich in en dan is het één rijtje met een bestuur daarboven. Hè? En een beetje fatsoenlijk koninkrijk heeft grenzen die je dicht kunt doen. Maar laten we het daar maar niet verder over hebben. Maar goed, ze vluchten naar de, hebben ze gezegd, ze vluchten naar de, daarom zijn ze te, al zo zijn wij te Jeruzalem gebleven. Nou ja, blijven is wonen, dus dat had ook ze kunnen zijn, daarom wonen wij te Jeruzalem nu, hè? Het heeft niks van doen met of dat al lang zo is of niet. Dat was hun getuigenis, dat is het eind van het verhaal. Nee, dank u, zeiden zij. En toen konden ze wel weer gaan eigenlijk. En we weten tot vandaag niet wat er met die mij gebeurd is, hè? Maar ja. Toen geschiedde dus Heere woord tot Jeremia, want zo gaat het bij Jeremia. Die krijgen eerst de beelden, de plaatjes en dan toelichting. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls. De God Israëls. Maar Israël was toch al lang in ballingschap? Het is Juda. Hebben we dat? Opmerkelijk. Maar ik lees door. De God Israëls, die zegt: ga heen en zeg tot de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem. Dat is twee keer hetzelfde eigenlijk. Want de term inwoners van Jeruzalem wordt ook elders in de Bijbel gebruikt ter aanduiding van heel het Joodse volk. Ik geef het u maar even mee. Zeg tot hen, zult gij lieden geen tucht aannemen, dat gij hoort naar mijn woorden, spreekt de Heer. Dat wil zeggen, men zou zich laten opvoeden. Indien niet goed schiks, dan kwaad schiks. Dat is wat tucht is, opvoeding. Dat gij hoort naar mijn woorden. Want opvoeding heeft altijd van doen met woorden. Namelijk iets wat overgedragen wordt. Dat wil zeggen, degene die ervaring hebben, geef hun ervaring oraal met de mond door aan degenen die dat niet hebben. Dat is opvoeding in het algemeen, dat is onderwijs. Dat is, hè? En van de andere kant geredeneerd, wat wij niet weten, vragen we aan anderen. Zoeken het op, hoe dan ook. Zo werkt het fundamenteel. Dat wil zeggen, men zou horen naar woorden. Zult gij lieden geen tucht aannemen dat gij hoort naar mijn woorden, spreekt de Heer. De woorden van Jonadab, de zoon van Rechab, die hij zijn kinderen geboden heeft dat zij geen wijn zouden drinken, een paar honderd jaar geleden, zijn bevestigd. Die woorden zijn vastgemaakt, want ze hebben geen wijn. Ze hebben geen gedronken tot op deze dag. Maar ze hebben het gebod huns vaders, verre voorvader, gehoord. En ik heb tot u lieden gesproken, vroeg opzijnde en sprekende, maar je hebt naar mij niet gehoord. Heb je dat? De Rechabieten hebben gehoor gegeven aan het woord van hun voorvader Jonadab. En de Heer verwijt nu de Joden specifiek. Hij zegt, ik heb tot u gesproken. En met recht, want de Heer zelf heeft dat volk gemaakt. Verwekt, verlost, geleid, enzovoort. En hij zegt, en ik spreek tot u en heb gesproken, maar gij hebt naar mij niet gehoord. En ik heb tot u gezonden al mijn knechten, de profeten, vroeg op zijnde, wakker zijnde, attent zijnde betekent dat. Ik heb dat geloof ik wel eens uitgelegd. Komt nog eens voor in de profeten dat de Heer zegt dat hij vroeg op is. Maar het betekent gewoon wakker zijnde. Dat wil zeggen attent, oplettend. En dat de Heer, zoals een opvoeder, oplettend moet zijn. Hè? De dingen in de gaten moet houden en op tijd moet ingrijpen. Ja. Vroeg op zijnde en zendende, mijn knechten, de profeten, om te zeggen, bekeer u toch in ieder van zijn boze weg en maakt uw handelingen goed. En wandelt andere goden niet na om hen te dienen. Zo zult gij in het land blijven dat ik u en uw vaderen gegeven heb. Maar gij hebt uw oor niet geneigd en naar mij niet gehoord. De situatie is een heel eenvoudige. Wij zijn weliswaar gewend, want we hebben adreskunde moeten leren en moeten leren waar al die landen liggen, al die stippenlijntjes en weet u wel van die grenzen tussen die landen. We hebben allemaal moeten leren, dit is dit land, dat is dat land. En het is eigenlijk onzin, die hele situatie, want van oudsher gaat het niet om landsgrenzen. Er staan nog helemaal geen paaltjes. En als je nog eens in het vliegtuig zit, moet je maar eens goed naar beneden kijken. Je ziet geen stippenlijntjes daar, hoor. Echt niet. Het ging van oudsher om volkeren. Boven die land regeren. Je regeert een volk. Behalve in Nederland dan, want Nederlanders zijn niet te regeren. Daarom is onze koning is koning der Nederlanden. Dit in tegenstelling, en dit is een belangrijke tegenstelling, onthoud die, in tegenstelling tot de koning der Belgen. Die regeert tenminste over Belgen. Hoewel te vrezen wel dat hij over het land ook niks te zeggen heeft. Maar dat is weer een ander verhaal. Hebben jullie die nog? Men zou, het gaat om volkeren. En van oudsher is ook de gedachte geweest, rijken bestaan uit volkeren, niet uit landsgrenzen. Die landsgrenzen doen er niet toe. En wat je dus krijgt, dat die volkeren verhuizen, migreren. Sommigen heel snel, omdat ze verjaagd worden. Dan komen ze gewoonlijk in Nederland terecht. En andere, nou ja, en andere, ja, recent ook, ja, maar in het verleden ook hoor, maar vooruit maar weer. En anderen doen dat heel langzaam, dat migreren, maar het gebeurt wel. En dat verandert, en dat is normaal. Iedereen weet dat de tegenwoordige Grieken niet afstammen van de Grieken uit de oudheid, de beroemde Grieken dus. Hè? En iedereen weet dat de huidige Egyptenaren niet afstammen van de oorspronkelijke Egyptenaren uit, laten we zeggen, de dagen van de Bijbel of de piramidebouwers of wie het maar waren. Dat is allemaal anders. En de Drenthe stammen niet. Waar ben ik hier eigenlijk op? Oh, en de Drenthe stammen niet af van de hunnebedbouwers, want de hunnebedbouwers zijn al lang verdwenen met achterlating van hun bed. Ja, ze hebben hun bed niet op zich genomen en zijn gaan wandelen. Dus dat had ook praktische redenen natuurlijk. Maar dat is allemaal verhuisd en dat is tamelijk normaal. En maar de Heer had gezegd: ik zal jullie dat land geven van hier tot daar en vergunt de kant tot hierheen. Of hoe dat maar was precies, hè? Van de rivier van Egypte tot aan de grote rivieren, van zee tot zee en hoe het maar heette. Met de mededeling, Het land zou verdeeld worden, de grond zou verdeeld worden onder de diverse vaderlijke huizen. Als erfelijk bezit, de generaties door. Er waren wetten die dat regelden, die van de jubeljaren regelden dat in elk geval. Enzovoort. En als je mij nou maar blijft dienen, het is mijn land en je dient mij, zorg ik dat je in het land blijft. Hetgeen nogal exceptioneel is. Een volk dat een eigen land heeft. Met landpalen, om zo te zeggen. Maar dat was de belofte. En u weet waar het hierop uitdraait. Men diende de heer niet, men wilde niet luisteren naar zijn woord. En dus verdwijnt men uit het land. Men wordt overgelaten aan de vaart der volkeren, om zo te zeggen. En zoals de Assyriërs het overblijfsel van Israël, van de 10 stammen, hebben weggevoerd, zo zouden de Babyloniërs het overblijfsel van Juda wegvoeren. Om voor de hand liggende redenen, want het land Canaan, als ik het zo mag noemen, tegenwoordig abusiefelijk aangeduid als Palestina, is van enorm strategisch belang. Omdat het de verbinding is tussen Afrika, zeg maar Egypte, en Mesopotamië. Er is nog een andere weg, maar die gaat dwars door de woestijn. En aangezien mensen geen kamelen zijn, lijkt het niet wenselijk om die route te volgen. Dus de route loopt inderdaad dwars door Canaan. Er lopen ook verschillende wegen, zowel west als oost van de Jordaan, noord-zuid. Dat wil zeggen van noord, noordoosten, Mesopotamië, naar zuid, dan wel zuidwesten, Egypte. Bovendien het hele gebied ligt aan de oostkant, ik moet het goed aanwijzen, ja, oostkant van de Middellandse Zee. Het is die kust daar. Dus als je vanuit het westen komt, zal ik maar zeggen, oosten, waar kom je daar aan wal? Vandaar dat als die Russen het ooit in hun hoofd halen om voet aan de grond te zetten in het Midden-Oosten, waar komen ze dan aan wal? Vanuit de Zwarte Zee? Vanuit de Krim. Die hebben ze eerst nodig, maar die hebben ze inmiddels. Schiet aardig op. Dan vanuit de Zwarte Zee, de Middellandse Zee op, en dan naar het oosten. Ja, dan komen ze in Canaan. Die hele kuststrook, de Levant heet dat. Daar komen ze allemaal. Het is van enorm strategisch belang, dat hele gebied daar. En als Israël daar in de weg loopt voor de grote, de machtigen der aarde, nou ja, dan worden ze geëvacueerd. En zo niet, dan uitgeroeid. En dat is in het verleden gebeurd. Kortom, de Joden hebben wel een erg gevaarlijke plek. De Zionisten, had ik moeten zeggen, hebben wel een erg gevaarlijke plek gekozen om zich te vestigen. Nee, dat die historisch bepaald wordt in belangrijke mate, dat mag dan zo wezen. Maar ja, Ezechiël zei al, het is een gevaarlijk land. Het land eet zijn bevolking op. Dus je kan er beter niet gaan wonen, want het kan niet blijven. Maar de belofte van de Heer was, als je mijn woord hoort, zorg ik ervoor. Nou goed, maar er staat, einde van vers 15... Maar gij hebt uw oor niet geneigd en naar mij niet gehoord. Ik had beloften gedaan, maar gij hebt naar mij niet gehoord. Nou, en dan, dewijl dan de zonen van Jonadab, de zoon van Rechab, het gebod huns vaders, dat hij hun geboden heeft, bevestigd hebben, maar dit volk naar mij niet hoort. Daarom al zo zegt de Heere, de God der Heerscharen, de God van Israël. Zie, ik zal over Juda en over alle inwoners van Jeruzalem brengen al het kwaad dat ik tegen hen gesproken heb, omdat ik tot hen gesproken heb, maar zij niet gehoord hebben, en ik tot hen geroepen heb, maar zij hebben niet geantwoord. En tot het huis der Rechabieten zei Jeremia, zo zegt de Heer der Heerscharen. Want ja, ze hebben hier even gefigureerd, ze hebben een rol vervuld, en voor de gelegenheid een dienst vervuld en ze worden beloond. Dat wil zeggen Rechab, dan wel zijn afstammelingen. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, omdat gij lieden het gebod van uw vader Jonadab zijt gehoorzaam geweest en hebt al zijn geboden bewaard en gedaan naar alles wat hij u lieden geboden heeft. Daarom al zo zegt de Heer der Heerscharen, de God Israëls, er zal Jonadab, de zoon van Rechab, niet worden afgesneden, een man die voor mijn aangezicht staat, al de dagen. En hier heeft men nooit gedacht dat de Messias van Jonadab dan wel van Rechab zou afstammen. Iets wat men altijd meteen zegt als het gaat om de belofte aan het huis van David. Of eventueel zelfs de belofte aan Levi. Maar goed, ik kan daar beter niet op terugkomen. Maar men heeft van de Heer ook gemaakt dat hij een Levitisch priester was, hè? Maar goed, laat het maar weer buiten beschouwing. Maar hier heb je die vluchtroute niet. En hier staat gewoon een belofte dat een bepaald huis inderdaad zou blijven bestaan. Niet zou uitsterven, maar dat altijd iemand uit het huis, minstens één, de Heer zou dienen. Hoofdstuk 36, daar staat boven het boek der profetieën van Jeremia, door Baruch opgeschreven, wordt door de koning verbrand. Nou, dan hebben we dat hoofdstuk ook weer. Nou, was het ongeveer wel? En het verband met het voorgaande, dat mag niet al te moeilijk zijn. Namelijk, het gaat om woorden van de Heer die via Jeremia door Baruch worden opgeschreven. Maar de vertegenwoordiger van het volk bij uitstek, namelijk de koning, wil er niks van weten en laat het boek verbranden. En dat is de samenhang, zo hangen die hoofdstukken aan elkaar. Maar het is wel ook ongeveer in dezelfde tijd, staat er. Het gebeurde namelijk ook in het vierde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, dat dit woord tot Jeremia geschiedde van de Heere, zeggende: neem u een rol des boeks, een boekrol, en schrijf daarop al de woorden die ik tot u gesproken heb over Israël en over Juda. Let op, over Israël en over Juda. Geen toch betekent dat we inderdaad in de voorgaande hoofdstukken bij gelegenheid echt uitspraken vonden die niet over Juda gingen, maar wel over Israël. Het wordt alsnog bevestigd. En over al de volken, van de dag aan dat ik tot u gesproken heb, van de dagen van Josia aan tot op deze dag. Dus alles wat in de voorgaande tijd door Jeremia gesproken was als woord des Heren zou moeten worden opgeschreven. Dat is het belangrijkste deel van de voorgaande hoofdstukken uiteraard. Misschien zullen die van het huis van Juda, dat is dus weer niet Israël, maar nou is het Juda, misschien zullen die van het huis van Juda horen al het kwaad dat ik hun gedenk te doen, opdat zij zich bekeren en ieder van zijn boze weg, en ik hun ongerechtigheid en hun zonde vergeven. Belangrijke woorden, de enige manier om ze vast te leggen was die van opschrijven. Die opdracht kreeg Jeremia, die kennelijk al niet al te jong meer was, want daar had hij personeel bij nodig. Want u weet hoe dat gaat, hè. Als je boven de 40 bent, dan gaat het fout met je gezichtsvermogen. Langzamerhand. En op den duur kun je geen letter meer lezen. Ja, laat staan schrijven. Net als bij Paulus dus, hè. Dan heb je een secretaris nodig, een schrijver. Toen riep Jeremia Baruch, de zoon van Neria, en Baruch schreef uit de mond van Jeremia alle woorden des Heren die hij tot hem gesproken had op een rol des boeks. En Jeremia gebood Baruch, zeggende: ik ben opgehouden, dat wil zeggen, ik ben verhinderd, ik zal in des Heren huis niet kunnen gaan, zo ga gij henen. En lees in de rol, in de welke gij uit mijn mond geschreven hebt, de woorden des Heren voor de oren des volks in des Heren huis, in de tempel, op de vastendag. En gij zult ze ook lezen voor de oren van gans Juda die uit hun steden komen. Er is kennelijk een of andere bijeenkomst in Jeruzalem. Het is volstrekt onduidelijk welke dat zou moeten zijn. En wat de vastendag betreft, ook dat weten wij niet, want in de wet wordt nergens een vasten voorgeschreven. Heb u dat nog? Het Jodendom kent weliswaar bepaalde dagen van vasten, maar die zijn gerelateerd aan de ondergang van Jeruzalem en die had hier nog niet plaatsgevonden. Dus voor zover ze vastendagen hadden, ik zou het niet weten. Dat is volstrekt onduidelijk. In ieder geval in de Bijbel niet te vinden. Maar kennelijk komt er ook ander volk. Die uit van gans Juda, die uit hun steden komen. Dat kan heel goed betekenen dat het niet alleen maar om een of andere bijzondere dag gaat waarop men optrok naar Jeruzalem. Het kan ook betekenen dat velen al lang gevlucht waren uit de steden van Juda. Want ja, de sterkste stad was nou eenmaal Jeruzalem. En onder de dreiging van de Babyloniërs kon je maar het beste vluchten naar Jeruzalem. Afgezien daarvan, de meeste steden van Juda waren enige tijd daarvoor, 100 jaar daarvoor, korter daarvoor, waren ze veroverd door de Assyriërs. En de bevolking uit Juda was ook al grotendeels weggevoerd. Niet in de Babylonische, maar in Assyrische ballingschap. Dus er was van Juda niet zoveel meer over. Nou ja, lees ze voor, deze woorden. Misschien zal hun liedersmeking voor des Heren aangezicht nedervallen, en zij zullen zich bekeren in ieder van zijn boze weg. Want groot is de toorn en de grimmigheid die de Heren tegen dit volk heeft uitgesproken. Kortom, al die hoofdstukken die soms wel wat erg langdradig waren en algemeen hetzelfde onderwerp hadden, namelijk de aanstaande verwoesting van heel Judea en Jeruzalem. Die hoofdstukken die wij doorgeworsteld zijn, bedoel ik dus, hè, die zouden zo achter elkaar voorgelezen worden. En Baruch, de zoon van Neria, deed naar alles wat hem de profeet Jeremia geboden had, lezende in dat boek de woorden des Heren in het huis des Heren. Want het geschiedde in het vijfde jaar van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, in de negende maand, dat zij een vasten voor des Heren aangezicht uitriepen, waarschijnlijk dus vanwege de dreiging van de Babyloniërs, want dan onder die druk leert men bidden, nood leert bidden, weet u wel. En bidden, dat gaat dan gepaard met vasten naar al oude traditie, ik weet niet wie het uitgevonden heeft. Dus hij las dat voor. Aan alle volken te Jeruzalem, mitsgaders alle volken die uit de steden van Juda te Jeruzalem kwamen. Dus min of meer een officiële lezing, voorlezing aan het gehele Joodse volk. Zo las Baruch, vers 10, in dat boek de woorden van Jeremia in des Heren huis. En weer een specifieke locatie wordt genoemd in de kamer van Gemaria, de zoon van Safan, de schrijver, in het bovenste voorhof aan de deur der nieuwe poort van het huis des Heren voor de oren des ganzen volks. Er worden weer wat namen genoemd, wij kennen die lui verder niet. Een enkele naam komen we later nog tegen, terwijl we niet eens weten of het dan over dezelfde persoon gaat, overigens. Maar het doet er weinig toe. Het is net als in hoofdstuk 35. Het is een tamelijk officiële aangelegenheid. En het gebeurt maar niet in een achterkamertje of in het publiek door een of andere straatprediking of zoiets. Het is een tamelijk plechtige bijeenkomst die hier weer geregeld is, hè? Als nu Michaja, de zoon van Gemaria, de zoon van Saaf, van al de woorden des Heren uit het boek gehoord had, zo ging hij af ten huize des konings, in de kamer des schrijvers, en ziet, al daar zaten de vorsten. Elisama, dat is dus de Joodse adel van die dagen. Elisama de schrijver en Delaja de zoon van Semaja en Elnathan de zoon van Achbor en Gemaria de zoon van Safan en Zedekia de zoon van Hananja. Dat is niet die koning Zedekia overigens, want die was een zoon van koning Josia, een broer van koning Jojakim. Een oom van Jojakim. Het was een broer van Josia, zo was dat, ja. Een oom van Jojakim. Maar dit is dus een andere. En al de vorsten, de gehele adel verzameld. Dat wil zeggen de leidslieden van het volk. Want daar gaat het om. Het woord wordt voorgehouden aan het volk in het algemeen en aan de leidslieden in het bijzonder. En Michaja maakte hun bekend al de woorden die hij gehoord had als Baruch uit dat boek las voor de oren des volks. Toen zonden al de vorsten Jehudi, de zoon van Netanja, de zoon van Salemja, de zoon van Kushi, tot Baruch om te zeggen: de rol waarin gij voor de oren des volks gelezen hebt, neem die in uw hand en kom. Kortom, komen en die boekrol meenemen. Alzo nam Baruch, de zoon van Neria, de rol in zijn hand en kwam tot hen. En zij zeiden tot hem: zit toch neder en lees ze voor onze oren. en Baruch las voor hun oren. En het geschiedde, als zij al de woorden hoorden, dat zij verschrikten de een tegen de ander. En ze zeiden tot Baruch: voorzeker zullen wij al deze woorden aan de koning bekendmaken. En zij vraagden Baruch, zeggende: verklaar ons toch, hoe hebt gij al deze woorden uit zijn mond geschreven? En Baruch zeide tot hen: uit zijn mond las hij tot mij al deze woorden, en ik schreef ze met inkt in dit boek. Dat wil zeggen, het was een letterlijk citaat van wat de profeet gezegd had, en niet een parafrase daarvan, hè? Rechtstreekse woorden van de profeet. Toen zeiden de vorsten tot Baruch... Kijk, dan weet je hoe ze heten. De vorsten heet het. De vorsten uit Juda. Toen zeiden de vorsten tot Baruch: ga heen, verberg u, gij en Jeremia, en niemand weten waar gij lieden zijt. Of ze het nou zo goed voorhouden met Jeremia en Baruch is nog maar de vraag. Maar het kan natuurlijk ook wel wezen dat ze toch niet aandurfden om eventueel geweld te plegen tegen Jeremia en Baruch. Per slot, Jeremia is ook weliswaar bij gelegenheid gevangen genomen. Komt hierna ook nog voorbij. Oh, hoofdstuk 37. Komt hierna ook nog voorbij. Maar ze hebben hem toch niet willen doden of iets dergelijks. Want ja, profeet doden, dat is toch enigszins moeilijk, kennelijk. Dus ze zeggen: verstop je. En daarna, vers 20, zij dan gingen in tot de koning in het voorhof. Maar de rol legden zij weg in de kamer van Elisama, de schrijver. En zij verklaarden al die woorden voor de oren des konings. Het werd samengevat en doorgegeven. Toen zond de koning Jehudi om de rol te halen. En hij haalde ze uit de kamer van Elisama, de schrijver. En Jehudi las ze voor de oren des konings en voor de oren van al de vorsten die omtrent de koning stonden. Kortom, in tweede instantie wordt die rol alsnog voorgelezen. Dit is de derde keer dan, hè? Eerst voor het volk in het algemeen. Daarna voor de vorsten van het volk. En daarna voor de koning. En dat gebeurt hier. De koning nu zat in het winterhuis in de negende maand, en er was een vuur voor zijn aangezicht op de haard aangestoken. En er was voor zijn aangezicht op de haard aangestoken een vuur. Ja, goede vondst, hè? Een vuur aangestoken. Let op al die details. Niet dat wij er ook maar iets mee kunnen verder, maar het maakt de uiteenzetting nogal officieel. Zo van die en die waren erbij en het gebeurde daar en daar en het was die en die tijd in het zoveelste jaar, de negende maand, op die vaste dag enzovoort. Een officiële gebeurtenis. En daar gaat het om. Dat een historische officiële gebeurtenis onder getuigen. Je kan niet zeggen dat het Joodse volk of dat de leidslieden van het volk of de koning niet geweten hebben van deze profetieën van Jeremia. Ze zijn er officieel mee bekendgemaakt en er zijn getuigen bij aanwezig geweest. En het was toen en toen en daar en daar. Voor elke rechtbank moet dat voldoende zijn. Daar gaat het om, hè. De ultieme waarschuwing. Ja. Vers 23. En het geschiedde als Jehudi drie stukken of vier gelezen had. Hoofdstukken dus, hè. Delen van de profetie. Perikopen. Dan versneed hij ze met een schrijfmes en wierp ze in het vuur dat op de haard was, totdat de ganse rol verteerd was in het vuur dat op de haard was. Met andere woorden, hij las ze en daarna werd het verbrand. En daarmee eigenlijk ook verworpen, maar ze hebben het wel degelijk gehoord. En zij verschrikten niet en scheurden hun klederen niet, de koning nog al zijn knechten die al deze woorden gehoord hadden. Hoewel ook Elnathan en Delaja en Gemaria bij de koning daarvoor spraken dat hij de rol niet zou verbranden, doch hij hoorde naar hen niet. En dat zijn allemaal getuigenverklaringen dus eigenlijk, hè. Het is wis en waarachtig gebeurd en ze zijn gewaarschuwd en ze hebben het geweten. Daartoe gebood de koning aan Jerameel, de zoon van Hammelech, en Zeraja, de zoon van Azriel, en Selemja, de zoon van Abdiel, om de schrijver Baruch en de profeet Jeremia te vangen. De auteur van auteurs, zo je wilt, van deze stukken. Maar de Heere had hen verborgen. Toen geschiedde de Heere woord tot Jeremia, nadat de koning de rol en de woorden die Baruch geschreven had uit de mond van Jeremia verbrand had, zeggende: neem u weder een andere rol en schrijf daarop al de eerste woorden die geweest zijn op de eerste rol die Jojakim, de koning van Juda, verbrand heeft. En tot Jojakim, de koning van Juda, zult gij zeggen: zo zegt de Heere, gij hebt deze rol verbrand, zeggende: waarom hebt gij daarop geschreven, zeggende: de koning van Babel zal zekerlijk komen en dit land verderven en maken dat mens en beest daarin ophouden? Dat is de samenvatting van de hele profetie eigenlijk, hè? Daarom zegt de Heere alzo van Jojakim, de koning van Juda: hij zal geen hebben die op Davids troon zitten. En dan kom je weer terecht in dezelfde thematiek. Namelijk die van of dingen gecontinueerd zullen worden of niet. En het huis van David zou gecontinueerd worden. Levi zou gecontinueerd worden. Hoe heet die? Jonadab. Van Rechab, de Rechabieten, zou gecontinueerd worden. Maar dit huis, dat wil zeggen deze familie, deze afstammeling van David, zou in zeker opzicht de laatste zijn, we hebben het er zo over. Hij zal niemand hebben die op Davids troon zit, en zijn dood lichaam zal weggeworpen worden, of zijn, desdaags in de hitte en desnachts in de vorst. In de kou dus. Want zoals deze koning dat woord des Heeren verwierp, zo zal de Heere deze koning verwerpen en daarmee zijn huis. Heb u dat nog? En ik zal over hem en over zijn zaad en over zijn knechten hun lieder ongerechtigheid bezoeken. En ik zal over hen en over de inwoners van Jeruzalem en over dus de mannen van Juda, want dat is feitelijk hetzelfde, al het kwaad brengen dat ik tot hen gesproken heb, maar zij hebben niet gehoord, of gewoon omdat zij niet gehoord hebben. Jeremia dan nam een andere rol en gaf ze aan de schrijver Baruch, de zoon van Neria, die schreef daarop uit de mond van Jeremia al de woorden des boeks dat Jojakim, de koning van Juda, met vuur verbrand had, en tot dezelfde werden nog veel dergelijke woorden toegedaan. En kennelijk heeft dit betrekking op de voorgaande waarschijnlijk 34 hoofdstukken. Want ik weet niet of ik u ooit een indeling gegeven heb, zo'n beetje van het boek Jeremia. Maar vanaf hoofdstuk 35 krijg je een bepaalde afdeling waarin allerlei losse stukken aan elkaar gekoppeld zijn uit het leven van Jeremia, meer dan dat het gaat over de profetieën van Jeremia. En het kan heel goed zijn dat wat hier opgeschreven moest worden betreft hoofdstuk 1 tot en met 34. Je zal het maar voor straf twee keer moeten uitschrijven. He? Omdat de koning het verbrand heeft. Dan nog een keer. Het is ook wat wonderlijk dat Jeremia dat allemaal dus twee keer moet reproduceren. Want het was al een keer voortgebracht, dan moest het nog opgeschreven worden ook. En toen was het weer zoek, dan moest het weer een keer worden opgeschreven. Dan heb je het al drievoudig. Ik bedoel, ze moeten het toch geweten hebben, ze hebben het gehoord, en ze hebben zich van voordes heren niks aangetrokken. En dat is wat feitelijk beschreven wordt. En dan staat er bovendien nog: hij schreef daarop uit de mond van Jeremia al de woorden des boeks dat Jojakim, de koning van Juda, met vuur verbrand had, en tot dezelfde werden nog veel dergelijke woorden toegedaan, waaronder ongetwijfeld dit hoofdstuk. En waarschijnlijk al wat er verder volgt. Heb je dat tot zover? En zo ontstond dit boek dus. Hetgeen ongetwijfeld tegenwoordig ontkend zal worden. Maar ja, het staat er gewoon in. En wat deze uitdrukking betreft in vers 30... strikt genomen, historisch, deze koning Jojakim had een opvolger op de troon. En het was zelfs zijn zoon. Eigenaardig genoeg. Er staat namelijk dat hij dat niet zal hebben. Hij zal geen hebben die op Davids troon zitten. En hij zelf zou... Zijn dood lichaam zal weggeworpen worden en blijven liggen. Hij zal geen begrafenis hebben. Ik meen dat dat eerder alles gezegd was. Hier in ditzelfde Bijbelboek, in een of ander voorgaand hoofdstuk. Wat wij ervan lezen in de geschiedenis, dat is dan in 2 Koningen 24 en 2 Kronieken 36... is dat Jojakim werd weggevoerd. 598, geloof ik. Ja, 598, bij de val van Jeruzalem en de begin van de Babylonische ballingschap, werd hij weggevoerd naar Babel, maar hij wordt buiten de poort achtergelaten. Ziek of dood, of wat het maar was. En hij werd niet begraven. Ik weet niet of ik het zo gauw kan vinden. Ik blader eerst even terug naar Jeremia 22. Waar staat in vers 18... Daarom zegt de Heere alzo van Jojakim, zoon van Josia, koning van Juda. Zij zullen hem niet beklagen, och mijn broeder of och mijn zuster. Zij zullen hem niet beklagen, och heer of och zijn majesteit. Met een ezelsbegrafenis zal hij begraven worden. Men zal hem slepen en daarheen werpen ver weg van de poorten van Jeruzalem. En in verband met die geschiedenis zou je even terecht moeten in 2 Kronieken 36. Vers 5. 25 jaren was Jojakim oud als hij koning werd en regeerde 11 jaar te Jeruzalem. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heeren zijn schots. Nebukadnezar, de koning van Babel, toog tegen hem op en bond hem met 2 koperen ketenen om hem te voeren naar Babel. En meer lees je er niet over. Maar kennelijk is hij daar dus toch niet aangekomen. En onderweg overleden en ze hebben hem gewoon laten liggen. Er is wel sprake van een opvolger. Aan het eind van vers 8. En Jojachin, zijn zoon, werd koning in zijn plaats. En dat was inderdaad de zoon van Jojakim. Jojachin. Bijgenaamd Gonias of Gonia. Afhankelijk van waar je dat leest. Daar kom ik straks op terug. En dan hadden we natuurlijk ook 2 Koningen 24. Waar laconiek staat in vers 6. Jojakim ontsliep met zijn vader en zijn zoon Jojachin werd koning in zijn plaats. En dat was het dan. En nu ik hier toch ben, lees ik meteen vers 8 van 2 Koningen 24. Jojachin, de zoon van Jojakim dus, was 18 jaren oud toen hij koning werd en regeerde, jawel, 3 maanden te Jeruzalem. En dat was het dan. En toen kwam opnieuw Nebukadnezar en die maakte, vers 17, en die maakte Matanja, deszelfs oom, koning in plaats van hem en veranderde zijn naam in Zedekia. Wat je tegenkomt is dat deze Jojakim dan weliswaar nog opgevolgd werd door een zoon, maar die regeerde niet langer dan 3 maanden. Hetgeen betekent dat je hem in een koningslijst dus eigenlijk weg kan laten. Dat zijn die lijsten van dit jaar tot dat jaar was die en die koning, en van dat jaar tot dat jaar was die en die koning. Maar hier kom je niet aan een jaar, dus je kan hem er ook uitlaten en dan mis je niemand. Hij wordt dus gewoon niet meegeteld in de reeks. Daar komt het in de praktijk op neer. En in de praktijk is het dus zo dat ook hier in Jeremia 36 vers 30 dus de man volkomen genegeerd wordt. Dat is ook niet gecorrigeerd of zo. Er staat gewoon Jojakim en dat was het dan. Niettemin, voor 3 maanden werd hij opgevolgd door Jojachin, maar die wordt dus blijkbaar niet meegerekend in een of andere koningslijst. En Jojachin werd weer opgevolgd door Zedekia, Matanja Zedekia. Maar ja, dat was niet een zoon van Jojakim. Althans, niet een lijfelijke zoon. Was een broer van Jojakim. Dus inderdaad, uit zijn zaad... Nee, dat loopt inderdaad dood. En elders, al eerder hebben wij gelezen... over Jojachin, die dan 3 maanden geregeerd heeft... schrijft deze man kinderloos enzovoorts. Dat wil zeggen, er wordt van hem apart nog gezegd... dat hij geen nageslacht op de troon zou hebben. Kortom, deze geslachtslijn van de koningen van Juda... die sterft gewoon uit, langs de mannelijke lijn althans. En het koningschap in Jeruzalem als zodanig komt aan een eind. Maar zoals ik al een paar keer gezegd heb... en zoals we later zullen zien... er zit nog een heel dun lijntje... Maar dat loopt niet via zonen, maar dat loopt via dochters. En niet eens van Jojakim of Jojachin, maar inderdaad via oom Zedekia. Waarmee de troon van David dan vererfd wordt naar een heel andere tak uit Juda eigenlijk. Maar goed, daar moeten we het nou niet over hebben... Maar pas veel later. Maar u ziet dat deze hoofdstukken eigenlijk maar één thema kennen. Namelijk de samenvatting waarvoor we vriendelijk dank zeggen. De samenvatting die hier gemaakt wordt. Namelijk dat de koning van Babel zal zekerlijk komen. Vers 29. En dit land verderven en maken dat mensen en beest daarin ophouden. Kortom, de hele zaak, alles wordt afgesneden... terwijl aan de andere kant gezegd wordt... ja, maar er lopen een paar lijnen door. Het is niet het einde van Gods handelen met Israël... of met het Joodse volk, of met Juda... of met het huis van David. Integendeel. En uitdrukkelijk dus ook niet... want dat zou ook langzamerhand goed doordringen... niet van, ik maak er nou een end aan... en in de toekomst misschien dat ik er dan nog eens wat aan doe... Onder het motto van, heeft het Joodse volk nog een toekomst? En het christendom heeft gewoonlijk daarop ontkennend geantwoord. Nee. Heb u dat nog? Ja, en in sommige kringen, maar die zijn sectarisch, daar horen wij dus ook bij. Daar zeggen wij, ja, het heeft wel een toekomst. Alsnog, want de Heer zal het een en ander herstellen. Maar die vraagstelling... is in zichzelf suggestief. De vraag is, heeft dat volk ook een verleden? Ik bedoel, loopt daar nog een lijn door? Is het nog actueel? Is de verkiezing van Israël als volk nog aan de orde? Is de verkiezing van David nog aan de orde? En het antwoord is niet vroeger wel en in de toekomst ook, maar nu niet. Het antwoord is jazeker, God continueert. Dat zou je in ieder geval uit deze hoofdstukken moeten destilleren. Ook als je zou zeggen, nou, ik vind maar een smal lijntje dan. Dan zeg ik, nou, het zijn er in ieder geval al 3. Dat telt dan toch wel weer aan. En niet noodzakelijk beperkt het zich tot 1 lijn, hè? Ik bedoel, 1 smalle lijn. Zo van uit, laat ik iets nemen waar mijn vingers niet aan kan branden, denk ik. Laten we nemen die lijn van Jonadab. Er staat, zal Jonadab, de zoon van Rechab, niet worden afgesneden... een man die voor mijn aangezicht staat al de dagen. Maar dat betekent niet dat er uit dat geslacht altijd maar 1 is, hè? Er kunnen er net zo goed meerdere zijn. Tot hele stammen en families, zelfs volkeren aan toe... Niet dat ik dat denk, maar dat zou kunnen. En datzelfde geldt ook voor iets als de afstammelingen van David. Waarom ook niet? Ten slotte heb je ook vele afstammelingen vandaag van Karel de Grote. En dat is lang niet zo ver terug. Nee, die claimen geen troon, maar vooruit. Maar ik bedoel, het hoeft niet noodzakelijk maar een smalle lijn te zijn. Integendeel. En daar gaat het maar om. God zegt, ga toch gewoon door. Hoe dan ook. En dat dat voor de wereld verborgen is... ja, dat mag algemeen bekend zijn, ja. Dat gebeurt niet aan de oppervlakte... maar het zal ooit eens aan de oppervlakte komen alsnog. En daar gaat het maar om. Als demonstratie van dat wat de mens ook uitvreet... God blijft zich vasthouden aan zijn woord. God is getrouw, God is gelovig, heet dat. En het ongeloof van het volk zal het geloof van God niet teniet doen. God zegt, ik heb belofte gedaan, mijn mond heeft gesproken. Er zal geen woord in terugkeren, trek het niet in. Dit is hoe het is. Maar aan de andere kant is het dan zo dat als een mens of een volk de Heer bewust afwijst, moet zo'n mens of het volk daar ook de volle consequenties van dragen. En het bestaat naast elkaar en gelijktijdig. De achtergrond van Jeremia is in hoge mate die van dat die Joden zeggen, God heeft belofte gedaan aan ons, aan het volk Israël als zodanig. 10 stammen zijn weg, wij zijn de enige die van Israël over zijn. Wij hebben hier Jeruzalem, God heeft belofte gedaan met betrekking tot Jeruzalem, met belofte met betrekking tot het huis van David en met betrekking tot Israël. Ons kan niks overkomen. En Jeremia zegt, dat had je gedacht. De Heer maakt er een eind aan. Maakt hij dan echt een eind aan? Nou ja, wel aan het nationale bestaan van het Joodse volk en het koninkrijk van Juda. En zelfs zal Jeruzalem verwoest worden. Enzovoorts. Niettemin houdt God zich aan zijn beloften. Hij heeft zo zijn eigen middelen en methoden om dat te kunnen doen. En dat is waar we onze ogen niet voor zouden sluiten. En dat is wat wel degelijk in Jeremia met grote nadruk naar voren gebracht wordt. Enerzijds de ondergang van Juda. Anderzijds, God blijft gewoon doen wat hij gezegd had te zullen doen. En gewoon moet ik inslikken, want waarschijnlijk is het ongewoon. Maar hij doet het. En gewoon was omdat, nou ja, God doet dat. Dat is hij zo gewoon. Om vast te houden aan zijn woord. En als de mens niet wil, weet God een andere weg om het toch voor elkaar te krijgen. Hetgeen te demonstreren valt. Is God getrouw? Kun je van Gods woord op aan? Nee, zegt de theoloog. En Jeremia zegt, wis en waarachtig wel. En ik hoop dat u dat nazegt. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat woord dat u ook voor ons hebt laten opschrijven. Dat woord dat ons voorgelezen wordt. Dat woord dat we ook zelf onder ogen hebben en mogen bestuderen. En we danken u dat we daaruit u leren kennen als die God die volkomen te vertrouwen is. Die God die zijn zegeningen uitspreekt en die zijn beloften gedaan heeft, maar aan de andere kant ook. Wij kennen u als die God die goddeloosheid zal oordelen. Wij danken u daarom dat u ons roept om tot u te komen en te luisteren naar dat woord dat u gesproken hebt in de loop der eeuwen. Opdat wij misschien niet de geschiedenis zo nauwkeurig zouden kennen, maar dan toch in elk geval zouden komen tot kennis van wie u bent. Opdat wij onze levens en daarmee onze hoop, ons vertrouwen zouden bouwen op de woorden die u ons hebt nagelaten. We danken u dat we mogen leven onder de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. En mogen uitzien naar die dagen waarin u in alle heerlijkheid zult verschijnen. En zich zult bekendmaken en zult demonstreren aan de hele wereld wie u bent. Wij danken u daarom dat wij nu reeds u mogen kennen. Mogen wandelen aan uw hand in het besef dat u naar ons omziet. Dat u ons onderwijzen wil, dat u ons voeden wilt. Opdat we als kinderen zouden opwassen in u. Zouden opwassen tot zoonschap. En zouden deel hebben aan die beloften die u ons gedaan hebt. Amen.